Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, en die trouw houdt tot in eeuwigheid, en niet laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. We willen zingen op Psalm 118 en daarvan het vierde vers. De Heer is aan de spits getreden, daargene die mij hulpen die. Ik zal gered uit zwaarigheden, mijn hulp, mijn lust aan mijn haveren zien. Psalm 118, het vierde vers. Geloof, waarna wij zingen Psalm 130, vers 4. Hoop op den Heer, gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Psalm 130, het laatste vers. En ieder van u spreken met mij in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, daar geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, die onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand van God de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en het eeuwig leven. Amen.
Thank you.
genade, Heere, als wij deze avond hier elkander ontmoeten. U draagt ons leven, u geeft ons alles wat wij nodig hebben en wij hebben te beleiden. Ziende op onszelf en wie wij zijn, dat wij minder zijn dan al uw barmhartigheden, die gij ons overvloedig bewijst. Uw trouw is elke morgen nieuw over ons. En Heren, het zijn uw goede tierenheden dat wij niet vernield zijn. Laten wij dat niet alleen zeggen en beleiden, maar ook doorleven in verootmoediging voor u. Dat wij ons voor u neerbuigen in stof en as. Erkennend wie gij zijt, o God, gij die de mens niet nodig hebt. En die niet meer wordt door de mens wanneer hij u zou dienen, maar die nochtans in uw grote liefde en in uw bewogenheid wil omzien en mensen roept en hen nodigt, hen bezweert dat gij geen lust hebt in hun dood, maar dat gij daarin lust hebt dat ze zich bekeren en leven. En Heere, is dat niet een nog groter wonder? Niet alleen dat wij elkander hier ontmoeten, maar dat gij ons ontmoeten wilt. Want waar uw woord open gaat en verkondigd wordt, daar wilt gij zelf, Heere, tot ons komen in de dienst der verzoening. En daar wilt gij ons laten verkondigen wat het u gekost heeft en wat gij ervoor over hebt gehad. Om mensen gebonden in duisternis en dood te bevrijden. Om hen deel te geven aan de erven der heiligen. Daar laat gij ons ook vanavond hem zien en prediken. En die gij gezonden hebt in deze wereld, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Opdat hij al degenen die onder de wet waren verlossen zou en hun de aanneming tot kinderen zou verwerven. Omdat ons oog open zij voor de heerlijkheid van Christus in de schoonheid van zijn lijden. En dat zijn bitter lijden ons tot een heerlijke gedachtenis zij. Dat wij verstaande wat de oorzaak is van zijn leed en nood en ontlediging, een misgaan zouden hebben aan onszelf. Opdat wij in de ontdekking aan al onze zonden en aan ons bestaan, onze reiniging en zaligheid buiten onszelf leerden zoeken, in deze fontein die gij voor het huis van David en de inwoners van Jeruzalem geopend hebt tegen de zonde en tegen de onreinheid. En Heere, als wij onder de prediking van het lijdensevangelie zijn, dan valt dat heilig bloed van Christus op ons hart. En dan staan wij daarvoor verantwoordelijk, want het is geen vrijblijvende zaak. Wanneer Christus ons aan het hart gelegd wordt en hij ons wordt aangewezen als de enige weg ter ontkoming aan het oordeel, hij die zelf onder het oordeel is gaan staan en die het gewicht van de zonde heeft gedragen en de last van de toren van God, die vereenzaamd is in uiterste diepten van nood en benauwenis, tot in de angst der hel, maar die ook opgekomen is uit het graf verrezen en die het leven en de gerechtigheid heeft verworven en door zijn geest ook de schatten der genade uitdeelt en toepast aan het hart. O, wij bidden u dat die levenskracht van Christus mensen zal trekken uit duisternis, zonde, dood en hel, opdat wij de gerechtigheid die hij in zijn lijden en sterven verworven heeft, zouden ontvangen. die vreemde ruil die hij tot stand wil brengen waar hij de zonde droeg. En daar wil hij ook de gerechtigheid geven aan allen die hongeren en dorsten en naar vrede met u. Laat dat ook de vrucht der prediking mogen zijn die uw naam verheerlijkt en groot maakt. En wil zo vanavond ook als we in alle rust en eenvoud hier samen zijn, Heere, met uw geest krachtig werken. Dat dat woord dienen mogen tot verbrijzeling en verslagenheid. Opdat we in die heilige deemoed voor u leren knielen. Opdat we tot u de toevlucht mogen nemen en in u vrede mogen vinden. Uitgewerkt en afgebroken in onszelf, doodgelopen in al onze ijdele pogingen om met u verzoend te worden. Opdat ons oog alleen gericht zij op hem, die het tot zijn jongeren zegt, mijn vrede geef ik u en mijn vrede laat ik u. Dan mogen we gaan in de gemeenschap aan zijn lijden, om zijn littekenen te dragen, opdat de overblijfselen van het lijden van Christus in ons leven vervuld worden. Maar dan is er in de gemeenschap aan dat lijden ook een uitzicht en verwachting, om indien wij met hem lijden, ook met hem verheerlijkt te worden. En dat is de troost van allen die uw naam vrezen. Heere, zegen ons zo, versterk wat gij gewerkt hebt en laat uw hulp door ons verzocht uw volk voortaan verhogen. Wilt u gedenken aan alle mensen in nood, zieken, stervenden, lichamelijke of geestelijke zieken, Heere, de ongeneeslijke zieken, waar mensen handen los moeten laten, wil gij uw doorboorde en almachtige handen uitstrekken. Gedenk aan uw gemeente, uw kerk over het rond der aarde. Zegen gij, o God, al het werk in uw dienst en naam verricht. Gort uw dienaren aan met uw geest en kracht. Waar gij ze ook op deze wereld hebt gesteld, wil uit uw oude volk Israël en uit alle volkeren der aarde uw koninkrijk stichten. En als wij ook deze avond onze gaven mogen geven voor het werk der zending, zo beseffen we dat we daarmee niet klaar zijn, welke zegen dat ook is dat te mogen doen. Om ook op deze wijze naar uw opdracht ons vrienden te maken naar de onrechtvaardige mammon, opdat zij ons mogen ontvangen in de eeuwige tabernakelen. Dan verstaan wij ook onze opdracht om dagelijks in onze gebeden al het werk in uw koninkrijk te gedenken, ziende op u, door wiens hand het welbehagen des Heren gelukkig voortgaat. Zo zijn onze ogen op u geslagen, gelijk een dienstknecht ziet op de hand van zijn Heer, het oog der maagd op haar vrouw geslagen is om hulp en gunst te vragen. Wees ons een hoorder der gebeden, als voor allen die uw heil verwachten, en aanschouw ons in hem, Sions koning, die zijn bloed heeft ingedragen in het hemels heiligdom voor uw aangezicht. Amen. Wij willen samen lezen uit het woord van God, uit het Lucas-evangelie. Allereerst uit hoofdstuk 19, vers 37. Lucas 19, vers 37. En als hij nu naderde aan de afgang van de Olijfberg, begon al de menigte der discipelen zich te verblijden en God te loven met grote stem vanwege al de krachtige daden die ze gezien hadden.
En ze zeiden: gezegend de koning die daar komt in de naam des Heren, vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste plaatsen. En sommigen der fariseeën uit de scharen zeiden tot hen: meester, bestraf uw discipelen. En hij antwoordende zeide tot hen: ik zeg u, dat zo deze zwijgen, de stenen haast roepen zullen. En als hij nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar en zei: och, of gij ook bekendet, ook nog in deze uw dag hetgeen tot uw vrede dient, maar nu is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen en zullen u omsingelen en u van alle zijden benauwen. Ze zullen u tot de grond neerwerpen en uw kinderen in u. Ze zullen in u de ene steen op de andere steen niet laten, daarom dat gij de tijd van uw bezoeking niet bekend hebt. Verder lezen wij hoofdstuk 23, Lucas 23, vanaf vers 13. En als Pilatus de overpriesters en de oversten en het volk bijeengeroepen had, zeide hij tot hen: gij hebt deze mens tot mij gebracht als iemand die het volk afkerig maakt. Ziet, ik heb hem in uw tegenwoordigheid ondervraagd en heb in deze mens geen schuld gevonden van hetgeen waar gij hem mee beschuldigt. Ja, ook Herodes niet, want ik heb u tot hem gezonden. En ziet, er is door hem niets gedaan dat des doods waardig is, zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. En hij moest hun op het feest iemand loslaten, doch al de menigte riep gelijk en zei: weg met deze, en laat ons Barabbas los. Deze was om zeker oproer dat in de stad geschied was, en om een doodslag in de gevangenis geworpen. Pilatus dan riep hen wederom toe, willende Jezus loslaten. Maar zij riepen daartegen en zeiden: kruis hem, kruis hem. Hij zei ten derden male tot hen: wat heeft deze dan kwaads gedaan? Ik heb geen schuld des doods in hem gevonden. Zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. Maar zij hielden aan met groot geroep, eisende dat hij zou gekruisigd worden. En hun en der overpriesters geroep werd geweldiger. En Pilatus oordeelde dat hun eis geschieden zou. En hij liet hen los degene die om oproer en doodslag in de gevangenis geworpen was, die zij geëist hadden. Maar Jezus gaf hij over tot hun wil. En als ze hem wegleidden, namen zij een Simon van Cyrene, komende van de akker, en legden hem het kruis op dat hij het achter Jezus droeg. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde hem, die ook weenden en hem beklaagden. En Jezus, zich tot haar kerende, zei: gij dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Want ziet, er komen dagen waarin men zal zeggen: zalig de onvruchtbaren, de schoot die niet gebaard heeft en de borsten die niet gezoogd hebben. Dan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen: valt op ons, en tot de heuvelen: bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? En er werden ook twee anderen, zijn de kwaaddoeners, geleid om met hem gedood te worden. Ten slotte lezen we enkele versen uit de Openbaring. Wel hoofdstuk 6, vanaf vers 12. Openbaring 6. Te beginnen bij vers 12. En ik zag toen het zesde zegel had geopend, en zie, er werd een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, en de sterren van de hemel vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een grote wind geschud wordt. En de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt en alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. En de koningen der aarde en de groten en de rijken en de oversten over duizend, de machtigen, alle dienstknechten en alle vrijen, verborgen zich in de spelonken en in de steenrotsen der bergen. En ze zeiden tot de bergen en de steenrotsen, valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht desgene die op de troon zit en voor de toren van het lam. Want de grote dag van zijn toren is gekomen en wie kan bestaan? Tot zover onze schriftlezing. We gaan nu zingen Psalm 69 vers 4 en vers 13. Ik wijs u er alvast op dat straks bij de uitgang een collecte gehouden wordt, u zult het al wel weten, die bestemd is voor het werk van de zending, van de Gereformeerde Zendingsbond. Uiteraard een collecte die ik heel hartelijk bij u mag aanbevelen. Dat is dus straks bij de uitgang. Wij gaan nu zingen Psalm 69 vers 4. Mijn broederen ben ik vreemd, door elk onteerd en onbekende zonen mijner moeder. En vers 13, dat zal de Heer veel aangenamer zijn dan os of var die hun klauw verdelen. Psalm 69 vers 4 en vers 13. Thank you. Het woord van God dat wij vanavond overdenken leest u in Lucas 23. We beginnen bij vers 27. Lucas 23, vers 27. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde hem, die ook weenden en hem beklaagden. En Jezus zich tot haar kerende zeide: gij dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Want ziet, er komen dagen waarin men zeggen zal: zalig de onvruchtbaren, de schoot die niet gebaard heeft en de borsten die niet gezoogd hebben. Dan zullen zij beginnen te zeggen: tot de bergen valt op ons en tot de heuvelen bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? Wij volgen gemeente in deze tijd Christus op zijn lijdensweg. Een weg vol diepe nood en smart. Wat is er onuitsprekelijk veel gebeurd? Met name sinds hij zijn weg ging vanuit de paaszaal, waar hij over zijn lijden gesproken heeft en zijn laatste woorden tot zijn jongeren heeft gericht, op weg naar de Olijfberg. U weet hoe hij in Gethsemane geworsteld heeft, waar een engel uit de hemel hem de lijdensbeker op handen heeft gezet, zodat zijn zweet tot bloed geworden is. Hoe hij daar gebonden werd en weggeleid, uren vol diepe smart en hoon zijn verlopen, waarin men met Christus heeft gesold en gespot. Hij is gegezeld, zijn rug is doorploegd en zijn ziel is verwond en gekweld. En nu tenslotte, na het oordeel van Pilatus, gaat hij door de straten van Jeruzalem, opgestuurd door de menigte die hem de kruisweg opdrijft, dragende zijn kruis om buiten de poort te leiden. En nu gaat hij, gemeente, wat Mozes en Elia op de berg van de verheerlijking hebben getoond, zijn uitgang uit Jeruzalem volbrengen. Het lam gaat ter slachting buiten de legerplaats. En Christus weet wat hem ook daar te wachten staat, wanneer de vloedgolf van Gods toorn kon opzetten. En wanneer het gewicht van de zonde door hem gedragen moet worden, het zal hem oneindig diep ter aarde neerdrukken. Hij betreedt de weg van de dood. En welke dood gaat hij bewust tegemoet? De gruwzaamheid van zijn sterven wordt hij op deze weg naar Golgotha niet steeds duidelijker. En dat grijpt ons aan, dat ontroert ons. Christus wordt uitgeworpen door zijn eigen volk, veroordeeld als een misdadiger. Heeft hij het zelfs tegen Barabbas moeten afleggen, de moordenaar. Omhangen met een rode soldatenjas en die beledigd en gegriefd, gehoond en geslagen. Zo gaat Christus nu naar de plaats der executie, geflankeerd door twee figuren uit de onderwereld. Twee moordenaars die met hem geleid werden. En het zou, mijn vrienden, ons wel zeer verbazen als bij dit ontzettende schouwspel aller oog droog bleef. Als er geen tranen werden geschreid. Als er geen ontroering zichtbaar werd. Wat is deze man der smarten immers beklagenswaardig? Jawel, ook die andere twee die met hem worden weggeleid en met hem meegaan, Zij ook, maar hebben zij het niet verdiend? Zijn zij geen moordenaars? En het gaat dan ook niet om hen. Daarom is er niet zoveel volk op de been. Lucas zegt een grote schare volk daar. Het gaat daarin om die ene die het mikpunt is van spot en van verachting. Van leedvermaak en haat. Roept hij ons medelijden niet op? Wanneer het lijdensevangelie ons verkondigd wordt, dan worden wij, zou ik zeggen, als vanzelf toch ontroerd. Wanneer wij iets verstaan van de ontzetting van zijn lijden en de diepte en de omvang daarvan, dan vullen de ogen zich met tranen. Hem ziende beladen met zonde en met vloek. En mijn vrienden, het doet ons weldadig aan dat wij dit in het lijdensevangelie lezen. Dat wij te midden van die bonte menigte van mensen die Jezus volgen op zijn weg naar Golgotha. Te midden van die ruwe soldaten en die spotters en die vloekers. Toch ook een andere mensen aantreffen. Dat we daar mensen ontmoeten die zich blijkbaar van heel dit aangrijpend gebeuren distantiëren. En die hart vervuld is met medelijden met dit slachtoffer dat niet zo lang meer te leven heeft. Ze weten wat hem overkomen zal. Nog enkele uren scheiden hem van het bittere einde. Uren vol angsten en verschrikking. En die vrouwen uit Jeruzalem, ze zeggen, is dat nu het trieste einde, de afloop van zijn nog jonge leven? Hij gaat sterven. En welke dood wordt hem aangedaan? Dat alles over denken en zien deze vrouwen die meelopen in de optocht naar Golgotha. En ze zijn daardoor ontroerd. Zij zijn niet tegen Jezus verbitterd, gelijk hun mannen. Zij hebben niet voor de rechterstoel van Pilatus gestaan om te schreeuwen, weg met deze, laat ons Barabbas los. Zij vloeken en zij tieren niet en ze spotten niet. O nee, niets van dat alles. Ze wenen. Ze wenen. In het bijzonder wanneer de droeve tocht wordt opgehouden, wanneer het lijden van Christus zo mogelijk nog duidelijker wordt gedemonstreerd. Op een gegeven moment, dan kan hij niet verder. En uitgeput door al zijn zwakheden wankelt hij onder het zware kruis dat hem ter aarde drukt en hem doet bezwijken. U weet, naar Romeinse zeden, dan moest de veroordeelde immers zelf zijn kruis naar de plaats van de terechtstelling slepen. Christus schijnt dat niet te kunnen volbrengen. Hij schijnt Golgotha niet te halen. En gemeente, toch zal daar het einde moeten plaatsvinden. Want naar het profetisch woord zal het lam buiten de legerplaats moeten sterven, niet binnen de muren van Jeruzalem, maar buiten haar poorten. Christus wordt uitgeworpen uit de wijngaard. En het lam zal daar op het altaar geslacht moeten worden. En vandaar, gemeente, dat God Simon van Cyrene schijnbaar heel toevallig ontmoeten ze elkaar. Jezus gaat Jeruzalem uit en Simon die gaat Jeruzalem in. Maar dat God deze man bestelt, die zwichten moet voor de eis van de soldaten, en die het hout van Christus overneemt, en zich gaat buigen onder de last die Jezus te zwaar wordt. Weet u, het is juist door dit aangrijpende gebeuren dat de vrouwen die Jezus volgen gaan wenen. Door dit incident wordt het hun te machtig. Dat kunnen ze niet aanzien en ze barsten in tranen uit. Ze wenen, ze beklagen hem. Zoals er eigenlijk staat in de grondtaal, ze slaan op hun borst als teken van rouw en van droefheid. En ze zeggen, is dat nu die Jezus die zoveel goeds gedaan heeft? Die zieken heeft genezen, melaatsen heeft gereinigd, die doden heeft opgewekt. Kijk hem nou toch eens aan. Nog enkele dagen geleden toen werd hij met Hosianna geroep Jeruzalem binnengehaald. Waar dat vreugdegeroep heeft plaatsgemaakt voor het geschreeuw om het kruis. Zie hem nu toch gaan in de optocht van de dood. Jawel. Deze weg, mijn vrienden, is door velen betreden. Allen die gekruisigd zijn buiten Jeruzalem op Golgotha, zij moesten eenmaal deze weg gaan. Veroordeeld om deze doodsweg te gaan. En weet u, op die dodengang naar Golgotha, dan werden deze veroordeelden beklaagd. Dat was een Joodse traditie. Dan werd hun door Joodse vrouwen barmhartigheid bewezen op hun eenzame tocht. Want inderdaad, wat is de weg van de dood eenzaam? En dan bedoelde deze dode klacht van Jeruzalems vrouwen het angstige gevoel van eenzaamheid en verlatenheid te verzachten. Mag ik het zo zeggen? Het wilde een kleine oase zijn in die onmetelijke woestijn van het lijden. Want wie wil er niet beklaagd worden in zo'n situatie? Wie, mijn vrienden, wil onbeweend en wil onbeklaagd van het leven scheiden? Wel nu, dat was de balsem die deze moeders, wellicht met hun kinderen op de armen of met hun kinderen aan de hand, wanneer Jezus tot haar spreekt, ook tot haar kinderen, wellicht dat deze moeders deze balsem willen gieten in de schrijnende wonden van deze kruisgangers. Wel nu, zo wordt Christus beklaagd, als een dode beschouwd. Ze zien hem voortgaan op zijn kruisweg en ze behandelen hem als een uitgedrevene, een paria, een weggestotene. En daarom hun rouwklachten overstemmen het geschreeuw en het getumult van soldaten en spotters. Wat bij Pilatus niet gelukt is, dat schijnt nu wel te gelukken. Pilatus heeft gezegd, zie de mens. Hij wilde medelijden opwekken, hij wilde deernis wekken voor deze onschuldige man van wie hij 3 maal heeft gezegd, ik vind geen schuld in hem. Voor deze weerloze Jezus, het had alles niks uitgehaald, hun geroep werd des te geweldiger, staat er. Maar nu schijnt het bij deze vrouwen weerklank te vinden. Hun tranen worden vergoten aan hun weeklachten, als ze bevestigen de profetie van Jesaja, die als van ver de man van smarten heeft aanschouwd en gezegd dat hij geen gedaante nog heerlijkheid had. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Wel nu, daar wenen die vrouwen over. Heftig en luid, u weet, naar Joodse trant, zoals Oosterse vrouwen een dode kunnen beklagen. Daarom slaan ze op hun borst, bedrijven ze rouw en misbaar. En dat maakt ons stil. En laten we eerlijk zijn, wij gevoelen sympathie voor deze vrouwen die Jezus op zijn lijdensweg deze beker der vertroosting schijnen aan te reiken. En we zeggen, zal Christus daardoor niet versterkt zijn? Hij bevindt zich gans alleen te midden van vijanden en mensen die om zijn bloed hebben geroepen. En die gezegd hebben, zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Waar zijn zijn discipelen? Ze zijn weg, ze zijn gevlucht. Waar zijn zijn vrienden? Ze zijn op deze doodsweg niet te vinden. Maar dan zijn er toch deze vrouwen die om hem wenen. Jawel, ze zijn onmachtig om hen te helpen. En zij kunnen de uitvoering van dat vonnis ook niet tegenhouden, ze kunnen het niet verhinderen. Maar hun tranen en hun weeklachten tonen hun medelijden. En ze doen ons verstaan hoe ze over hem denken. Jezus gaat toch niet naar het graf zonder begeer te zijn. Dat lijkt er wel op, maar in zijn kruisgang wordt hij beweend. En dan klinkt deze dodenklacht van Jeruzalems vrouwen te midden van dat soldatengevloek en de spot van de Farizeeërs ons toch welluidend in de oren. De kruisdrager wordt beweend. En de mannen van Jeruzalem hebben Christus weggestoten. Maar de vrouwen van Jeruzalem, die schijnen hem te willen vasthouden. Want ze wenen over deze weg die hij moet gaan. De mannen hebben gezegd weg met hem. Maar de vrouwen slaan op hun borst. Is dat niet heerlijk? Wij zeggen dat moet de Heer Jezus toch eigenlijk wel goed gedaan hebben. Waar zijn ziel schrijdt naar vertroosting. Waar hij in zijn eenzaam lijden zo diep wordt neergebogen. Nu hoort hij dat deze vrouwen van Jeruzalem over hem bedroefd zijn. Zal dat zijn ziel niet verkwikt hebben? Zal hij daar niet blij mee zijn? Nou lezen we onze tekst tot onze verbazing. Want inderdaad, het verwondert ons dat Christus dit geween en deze tranen niet aanvaardt. Dat hij ze zeer nadrukkelijk afwijst. Oh ja, wel, hij zoekt wel medelijden. Medelijden met hem. Hij roept zelfs op tot het dragen van zijn kruis. Hij heeft gezegd, wie mijn discipel wil zijn, die verloochene zichzelf. En neem mijn kruis op en volg mij. Hij zoekt wel medelijden. Maar dat is een ander medelijden dan dat van hen die alleen maar wenen over de zwaarte van het hout dat Christus draagt. Die hem deswegen beklagen, maar die nog nooit in droefheid geweend hebben over de werkelijke last die Christus op deze doodsweg torst, het gewicht van de zonde dat hem doet bezwijken onder de last van de toorn van God. Dat is toch zijn eenzaamheid. Weet u, dat verstaan deze vrouwen van Jeruzalem niet. Evenmin als zoveel dat ook vandaag verstaan. Zij weten evenmin als de anderen wat er eigenlijk gebeurt. En ze weten ook niet wat Jezus draagt. Want ze kennen hem niet als de Zoon die aan het heilig recht van de Vader voldoet, waaronder hij gebogen gaat. Ze ontwaren in dit ontzettend gebeuren niet het oordeel Gods dat gespannen wordt. Wat weten zij van de toren van God die zich richt tegen deze lijdende knecht des Heren? En hoeveel zijn er ook vandaag niet die zo zijn als deze dochters van Jeruzalem? Jawel, ze schijnen gunstig af te steken bij talloos velen die niet bewogen raken door het lijden van Christus. Een lijdende Christus raakt hen niet. En het toch wel indringende lijdensevangelie vermag hen niet tot verslagenheid te brengen of tot boetvaardigheid. Maar laten wij niet vergeten, mijn vrienden, daarom wenden de tranen van de mens het oordeel nog niet af. Hoeveelen zullen er om de pijn van Christus hebben geweend, wie er tranen niet door hem gedroogd zijn en afgewist. Hoeveelen zijn er die bewogen zijn onder het evangelie van de man van smarten, die desondanks zijn heilig bloed onrein achten. tranen van aandoening en van meelijden waarborgen geen zaligheid. En tranen van gevoel zijn geen tranen van berouw.
En een bewogen hart is geen verbroken hart. En een gevoelig hart is geen gelovig hart. Tranen over Christus zijn geen tranen van schuldbesef. En weet u, dat mag dan erg aandoenlijk lijken, maar Christus wijst die tranen af. En dat verbaast ons toch eigenlijk. Weet u, in heel die lijdenshistorie, dat weet u, dan worden we vaak getroffen door het zwijgen van Christus. Hij heeft voor Herodes gestaan, hij heeft voor Pilatus gestaan. En wanneer het niet ging om de eer van zijn vader, dan zweeg hij. Doch Jezus zweeg stil. En daar lopen talloze mensen achter hem die hem bespotten en belasteren. Maar Jezus zwijgt. Tegenover die spot en die laster zwijgt hij. Maar op het beklag van deze vrouwen gaat hij spreken. Dat is opvallend. Deze tranen van meedragen, die aanvaardt hij niet. Want als hij zijn mond open doet, dan zegt hij niet: zalig die treuren. Dat zegt hij nu niet. Dan heeft hij voor deze wenende vrouwen uit Jeruzalem geen zalig spreken. Integendeel, hij verbiedt hen om te wenen. Want deze tranen komen niet voort uit de kennis der zonde. En die zijn geen vrucht van geloof en bekering. Tranen die niet opwellen uit de bron van de droefheid naar God. En mijn vrienden, dan is het de grote vraag wie er te beklagen is. Jezus niet. Zij beklagen hem wel, maar ze zien en kennen hem niet als het lam Gods dat de zonde draagt. En daarom roept hij hen tot inkeer. Hoe? Wel, mijn vrienden, als er één evangelie is dat het oordeel van God over de zonde voor ogen stelt, dan is het toch het lijdensevangelie. Want wij zien de borg alleen onder het oordeel Gods gebogen. Hij zegt: indien dit aan het groene hout geschiet, dit ontzettende oordeel, wat zal dan aan het dorre geschieden? Daarom roept hij tot inkeer. Door te wijzen op dat oordeel Gods dat hij draagt. Maar dat tegelijkertijd allen te wachten staat die niet door zijn lijden verbroken worden. Hij zelf draagt het oordeel. Maar dan zal dat oordeel ook treffen de mens die hem verwerpt. U zegt: is er dan geen reden om op die lijdensweg te wenen? O ja, wel zeker, ongetwijfeld. Daar is alle plaats voor tranen. Maar weet u, niet voor tranen van hen die het lam God de weg naar het altaar opdrijven. Daar is wel plaats voor tranen. Maar dan voor de tranen van het stemmeloze lam zelf. Weet u, daarmee is hij begonnen. Daarmee heeft hij de weg naar Golgotha betreden. Daarmee is de weg van het lam Gods ook geplaveid. De dodenweg van Christus begon met zijn tranen toen hij de heilige stad zag en haar binnenkwam om daar zijn uitgang uit Jeruzalem te gaan volbrengen. Jeruzalem dat hem buiten haar poorten werd. Jeruzalem dat hij geroepen heeft en gezegd: hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuiken zonder de vleugels vergaderd, maar gij hebt niet gewild. Toen hij die heilige stad binnenkwam, weende hij over haar.
hij bede. Wie is er dan te beklagen?
Of gij nog al deze uw dag bekendet wat tot uw vrede dient. Maar om die tranen heeft Jeruzalem gelachen. Daar heeft het zich niets van aangetrokken. En het heeft zich niet ontzien om al de zoon buiten de wijngaard te werpen. En nu gaat Christus de poort van Jeruzalem uit, de weg van de Vader. De weg van het heilige geheim tussen de Vader en hem, zoals hij eens de deur van het Vaderhuis achter zich heeft dichtgetrokken. Toen hij de glorie van de hemel verliet en het gezelschap van de heilige engelen inruilde voor het gezelschap van zondaren. Toen hij de weg van vereenzaming en ontlediging koos. Toen hij in deze wereld kwam om deze wereld te kunnen verlaten. Langs deze weg door God verordend. Nu gaat hij deze weg naar het heilig recht Gods als de leidende knecht des Heren. Een weg van verlating en vereenzaming. Waar hij straks roepen zal, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij gaat die weg vrijwillig zich buigen onder de meedogenloosheid en de hardheid van de zonde. En daarom laat hij zich op die weg niet ophouden. Heeft hij niet gezegd, hoe word ik gestuurd totdat het alles volbracht zal zijn? Hij spoedt zich op deze doodsweg voort om die ten einde toe te gaan in gehoorzaamheid aan God. En hij laat zich door de tranen van de mens niet ophouden. Hij laat zich op die weg niet beklagen. Hij rust niet uit in deze barre wildernis van het lijden bij een menselijke oase. Wel nee. Christus, hij zal in deze woestijn van het lijden geen oase vinden. Ook niet de oase van wenende en medelijdende vrouwen. Hij zal in deze woestijn omkomen. Hij zal aan dat lijden vergaan. De drinkbeker die de Vader hem te drinken geeft, zal hij die niet drinken. Hij zal ondergaan aan het lijden dat hij draagt. Aan het lijden van die spottende mannen. Maar ook, jawel, aan het lijden van die wenende vrouwen. Die mannen hebben voor Pilatus' rechterstoel geschreeuwd om Jezus bloed. En hun geschreeuw heeft Christus uitgedreven naar het kruis. En op die kruisweg, bij het gestort worden van dat bloed en bij het aanschouwen van dat bloed, dan wenen de vrouwen. Maar denk niet, mijn vrienden, dat dat geween, de last die Jezus draagt en op de schouders gelegd is, verlicht. Dat schijnt wel zo. Het schijnt wel zo te zijn als deze vrouwen in de bewogenheid van hun menselijk meelijden Christus willen laten drinken uit de beker van hun troost. Maar weet u, in werkelijkheid, dan vullen ze met hun tranen de beker van zijn lijden. Want ze houden met hun geween en rouwbeklag Jezus op. Op die weg die hem door de Vader gewezen is. En daarom, hun tranen zijn een aanstoot voor Christus. Het is eigenlijk een versperring, een barricade op deze weg, waarop hij zich voorthaast om de wil van de Vader te volbrengen. Wat zeg ik? Deze tranen zijn voor de man van smarten een zware verzoeking. Waarom, zegt u? Wel daarom, omdat ze miskennen wat hij doet. Omdat ze het heilig offer aantasten dat Christus in zijn bloedstorting de Vader aanbiedt.
Van dat offer begrijpen deze vrouwen niks. Ze zien hem alleen maar als een slachtoffer. En ze zeggen, dat vreselijke lot heeft hij niet verdiend. En met hun geween zeggen ze, die weg moet Jezus niet gaan. Die weg, die heeft hij niet verdiend. Hij loopt op de verkeerde weg. Die andere twee wel, die moordenaar, maar hij niet. Gemeente, dan gaat u ook verstaan waarom Christus nu zijn mond open doet. Waar die al die laster over zich laat heen gaan, daar zwijgt hij nu niet. Want deze tranen verduisteren het zicht op hem. Hij moet, hij wil deze weg wel gaan. Het is de weg van het lam. De tranen van de mens om Christus. Die miskennen hem als de schulddragende borg. Die halen hem omlaag. Als, ja, op het niveau van het menselijke handelen. Die vernederen hem. Die zetten hem als het ware op één lijn met, ja, met martelaren, met slachtoffers. En vandaar dat Christus zegt, weent niet over mij. Hij laat deze weeklachten niet over zich heen gaan. Hij gaat er tegen in, mijn vrienden. Dit soort medelijden is voor Christus onaanvaardbaar. Want dat peilt niet de werkelijke situatie waarin hij zich bevindt. Zoals mensen bewogen zijn en aangedaan zijn en wenen kunnen en tranen kunnen storten. Wanneer ze over het lijden van Christus horen spreken of horen zingen. En die tranen peilen niet de situatie waarin hij is. Maar ook niet de situatie waarin de mens zichzelf bevindt. Wie is er te beklagen? Niet hij. Maar Christus zegt u zelf en uw kinderen. Weent niet over mij. Maar weent over uzelf en weent over uw kinderen. Juist in hun beklag over Christus. Wanneer ze hem als de borg voorbij gaan. Wanneer ze hem niet in boetvaardigheid vanwege het oordeel dat hij draagt te voet vallen. Wanneer ze in hun wenen zich nochtans vergrijpen aan hem als het lam Gods. Omdat ze zeggen dat hij in zijn doodsnood mislukt is. Deze tranen branden Christus aan. En ze onteren ze weg naar het altaar. Want dat is een weg door God uitgedacht. Een weg gebaand. Vanuit het enige gesprek tussen de vader en de zoon. Die weg waarop dit kind zelf onder sterk geroep en tranen heeft geofferd. En waarop hij gehoorzaamheid heeft geleerd uit zijn lijden om zo als het lam een oorzaak van enige zaligheid te worden. Maar dan aanvaardt Christus geen tranen van de mens. Van de mens die hem beklaagt en die dat heilig geheim vertroedelt. Hij wijst ze af. En hij zuivert zichzelf daarvan en zijn hart breekt erbij. Net als in destijds in het huis van Jairus. Toen heeft hij die klaagvrouwen ook weggestuurd. Weet u, Christus is van deze tranen niet gediend. En hij is met deze tranen ook niet gediend. En daarin heeft hij de verzoeking van de duivel weerstaan en overwonnen. De verzoeking van de duivel die in het beklagen van deze wenende vrouwen de kans aangrijpt, de gelegenheid aangrijpt om Christus van die weg van de gehoorzaamheid af te trekken. En die hem aanzet om in zelfbeklag en opstand vanwege zijn ontzettend lijden, dat geheim tussen de vader en hem te verraden en prijs te geven. Christus, hij weerstaat die satanische aanval met het wapen van het woord. En let op, voor de laatste keer opent hij zijn mond. Jawel, dat mag ons niet ontgaan. Deze woorden die Christus tot de vrouwen van Jeruzalem spreekt, zijn zijn laatste prediking. Dat zijn de laatste woorden die hij tot zijn volk richt, tot de dochters van het volk des verbonds, dat hij onder zijn vleugels heeft willen vergaderen. Tot de dochters van de heilige stad van Jeruzalem, die wel over hem wenen, maar die hem niet aangenomen hebben. Ook deze dochters van Jeruzalem, deze kinderen van de heilige stad, ze drijven in verblinding het paasland uit. En in hun weeklachten achten zij het bloed van het lam onrein. En dan, als een mens het bloed van Christus onrein acht, en niet tot waarachtig schuldbesef en gebrokenheid wordt gebracht, wat dan? Wel, dan is het oordeel onafwendbaar. Christus heeft gezegd, indien ik niet gekomen ware, je zou een verontschuldiging hebben voor de zonde, maar nu ik gekomen ben, nu blijft er geen verontschuldiging meer over. En dat is de indringende en dat is de scherpe prediking die van het kruislijden van Christus uitgaat. Weet niet over mij, maar over uzelf en over uw kinderen. Christus wil geen loze tranen van medelijden. Wat dan, zegt u? Tranen uit een gebroken hart. Daar ligt een vrouw aan zijn voeten, een andere vrouw. Een beste vrouw, nee. Hyper slecht. Een zondares. Die de reputatie had in Jeruzalem een zondares te zijn. Binnengedrongen in het huis van Simon de Fariseer, dat is een overwinning. Maar ze moest naar Jezus toe. En ze ligt gebroken aan zijn voeten. En heeft zijn voeten nat gemaakt met haar tranen. En afgedroogd met haar haar. Haar zonden zijn haar vergeven. Want ze heeft veel lief gehad. Die tranen zoekt Christus. Tranen uit een gebroken hart. Dat weent over al de last van zonde en leed. Die wij op zijn schouders hebben gelegd. Tranen van berouw. Van oprechte droefheid naar God. Die een verslagen en gebroken mens doet vluchten tot dit lam Gods. Daartoe spoort Christus nu aan in zijn allerlaatste prediking. Want hij ziet het oordeel. En als er één is die de ontzetting van het oordeel kent, dan hij. Hij staat er middenin. En hij ziet wat voor het oog van Jeruzalem nog verborgen is. Maar wat komen gaat, ziet, zegt hij, de dagen komen waarin men zal zeggen, zalig de onvruchtbaar. De schoot die niet gebaard heeft. En de borsten die niet gezoogd hebben. Hij voorziet dat aangrijpende oordeel dat over de mens komt die hem wellicht beklaagt. Die met Jezus te doen heeft. Maar die hem nochtans als het lam Gods voorbij gaat en verwerkt. En vindt u het geen wonder? In priesterlijke bewogenheid, dan vergeet hij zijn eigen smart. En hoe diep was zijn smart, hoe zwaar. Maar daar spreekt hij niet over. Die vergeet hij om zich te verdiepen in de smart van hen. Die hem aan het oordeel prijsgeven. O, wat een ontferming. Hij trekt zijn gewonde en stuk geslagen hart af van zijn eigen lijden. Hoe zwaar en bitter ook. Om zich in te leven in de dagen die bezig zijn voor Jeruzalems dochters en haar kinderen te komen. Wat een bewogen liefde, waarin desondanks het oordeel niet verzwegen wordt, want hij die het oordeel draagt, hij weet wat het is. En daarom predikt hij het ook aan allen die hem niet onder dat oordeel zien, dochters van Jeruzalem. Dat is een tere naam. Daarin zit een stuk verkiezing. Daarin wijst Christus op alles wat God aan dat volk heeft gedaan. Niet dochters van Athene of Rome of Babel. Niet de dochters van de wereld. Maar de dochters van de heilige stad tot wie Christus zelf gekomen is. maar dat niet luisteren wilde. De kinderen des verbonds, die de profeten hebben gedood, die zich niet door Christus wilden laten vergaderen, wie is er dan te beklagen? Zij toch zelf? Welk mens, mijn vrienden, is er meer te beklagen dan die mens die al Gods roepstemmen veracht en die het bloed van Christus vertreedt? Dan spreekt Christus over de gruwel der verwoesting, die ontzettend zal zijn. En die ook over Jeruzalem gekomen is als het beginsel en het voorspel van het laatste oordeel. De verwoesting over de heilige stad, zo benauwend, dat men de bergen en de heuvelen te hulp zal roepen om eronder bedolven te worden. Dat men zeggen zal, bedekt ons voor het aangezicht desgene die op de troon zit. Dat volk, dat kinderloosheid als een vloek en smaad acht, dat zal dan de onvruchtbare en kinderloze zegenen en zalig spreken vanwege de ontzetting van het gericht. Ja, Christus verworpen, daar is er geen redding mogelijk, zijn bloed veracht. En zijn tranen bespot, Jeruzalem heeft het ervaren. De wijngaard van Israël is aan de ondergang aan de verwoesting prijsgegeven. De zoon wordt buiten geworpen. En de grootste vreugde is veranderd in de diepste smart. 40 jaar later, in het jaar 70 na Christus. Toen onder Titus de stad en de tempel zijn verwoest. Toen is dat ene kruis van Golgotha gebroken door een onafzienbare rijen van kruisen die de Romeinen bij Jeruzalems verwoesting op haar muren hebben opgericht. En toen is vervuld een slachting en een ontzetting die zijn weerga in de geschiedenis niet heeft gehad. Toen is vervuld wat Christus hier zegt, indien ze dit aan het groene hout doen, dat zal aan het dorre geschieden. Ja, in de tuin van Israël is het groene hout gekapt. Nou, als jij in de tuin het groene hout wegkapt, dan hoef je geen tuinman voor te wezen om dat te begrijpen. U zegt, dan blijft er niks anders over dan doodhout, dan dorhout. Wat heb je dan aan die tuin? De boom des levens is geveld. Nou, wat heeft dat dode hout nou voor waarde? Wat kan je nou met dood hout beginnen? Wie zegt, dat kan ik alleen maar verbranden, opruimen. Dood hout staat de verbranding te wachten. Wel nu, dat is het laatste woord dat Christus tot zijn volk spreekt. Hij spreekt het nog één keer aan, vol liefde, maar ook vol ernst. En hij waarschuwt voor dat gericht. Hij weent, hij beklaagt. Weent over uzelf. En zijn het niet zijn tranen die de mens veroordelen? Weet u, toen in Jeruzalems ondergang het vuur van God werd ontstoken, toen zijn de kinderen van deze wenende moeders als dorhout verbrand. Dat is in Jeruzalem gebeurd. Maar nou wordt het dan vanavond onze beurt. Niet om over Jezus te wenen en hem te beklagen, maar om over onszelf te wenen. Over ons en onze kinderen. Is dat niet de prediking die van Christus lijden uitgaat? Hij het groene hout, het levende hout. Hij de verbranding niet waard. Wie gaat levend hout verbranden? Maar zeg eerlijk, wat zijn wij nou anders dan doodhout en dorhout? Het vuur wel waardig. Ook dan is het dat ontzettende oordeel over Jeruzalem gekomen. Het is slechts het beginsel van het grote oordeel. God Johannes heeft het aanschouwd. Toen hij de wanhoopskreten heeft gehoord die weer kaatsten tegen de bergen en de steenrotsen, valt op ons en bedekt ons, verbergt ons voor het aangezicht desgene die op de troon zit en voor de toren van het lam. Want de Vader heeft het oordeel aan de Zoon overgegeven. Hij die zelf eenmaal het oordeel droeg, en als hij wederkomt, hoe zal hij dan voor ons komen? Dan zal zijn oordeel gaan over alle die zijn liefde hebben veracht. En dan zijn er geen tranen meer. alleen tranen van vroeger niet.
Christus het groene hart, door het vuur van Gods gericht aangetast. Hoe kan dat, zegt u?
Omdat hij het zelf wilde, daarom. Omdat hij zichzelf geworpen heeft in de vlam van Gods toren. Waartoe? Wel om doodhout voor het gericht te vrijwaren. Dat is ook de prediking die vanavond nog uitgaat. Hij als het groene hout verbrandt. Om dood en doorhout te vrijwaren voor het gericht. En door zijn opstanding uit de doden tot het leven te wekken. Zullen wij tot hem vluchten. Hem ook vanavond aanschouwend in zijn diepe smart. Dan wel er toch tranen in onze ogen. Hoe? Als wij de oorzaak van zijn leed verstaan. Het bedenken van onze zonden en vervloeking in de droefheid naar God. Tranen van boetvaardigheid die dan onze ogen vullen. Vanwege het dorre hout van mijn leven. Omdat ik geen vruchten meer dragen kan en dat ik de verbranding waardig ben. Dan zal ik het gaan belijden. Ik deed als Jeruzalems dochters wel eer. En ik weende om de pijn van mijn lijdende Heer, maar ik dacht er niet aan dat ik zelf door mijn eigen schuld zijn kroon had gevlochten, zijn beker gevuld. Dan weet ik, in die zelfbeschuldiging, dan wordt het lijden van Christus een bron van grote vreugde in die hoofd. In die vernedering, in die verbrijzeling, dan ik uitgewerkt des doods schuldig. Dan wordt zijn bloed kostbaar, dan is er maar één weg. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. En dan zullen we ook in zijn voetspoor gaan, onder zijn kruis, jawel. Met hem verenigd in de gemeenschap aan zijn lijden. Maar dan ook in de verwachting om met hem verheerlijk te worden. Dan reizen we getroost onder het heilige kruis naar het erfgoed daarboven in het vaderlijk huis. Onder zijn kruis die niet vraagt om medelijden. Maar die zelf als de barmhartige en getrouwe hoge priester, zegt de apostel, met ons wil medelijden. Om ons in al onze zwakheden te hulp komen. Hij die eenmaal bij de zijne al de tranen van de ogen zal afwissen. Amen. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Gij naamt die gunstig weg. Psalm 32, het derde vers.
Thank you.
danken. Heere, daar is alle reden toe. Dat wij dit woord overdenken mochten, dat is een zegen van u. Dat ook in deze prediking de gestalte van de man van smarten ons voor ogen werd gesteld. Wilt u met uw zegen, met uw geest dat achtervolgen, opdat onze harten niet bewogen, maar verbroken mogen worden onder dit lijden. Onder het oordeel dat hij draagt vanwege al onze zonden, verstaande, o God, wie wij zijn. Welke last op zijn gezegende schouders werd gelegd, dat hij zich op die weg niet liet ophouden en niet laat ophouden. Ook niet door de mens, in al zijn aandoeningen en tranen. O, leer ons voor hem te buigen, in waarachtig schuldbesef en boetvaardigheid, dat we hem nodig hebben als het lam dat de zonde wegdraagt. Dat we gereinigd worden in zijn bloed, vernieuwd door zijn geest, om dan in zijn navolging betrokken te worden, zoals hij verhoogd aan het kruis al de zijnen tot zich trekt, in de gemeenschap aan zijn lijden en in de kracht van zijn opstanding. Heere, zegen uw woord, ga nu op met ons, wilt u ons allen bewaren. Ook als wij uit elkander gaan, breng ons alle veilig thuis. Behoed ons in deze nacht, sterk ons tot ons werk, wees ons en de onzen nabij. Bewaar ons al de dagen van ons leven. Bewaar ons ook in het uur van ons sterven, om Christus wil. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 116, 4 en 5. De eenvoudigen wil God steeds schade slaan. En gij hebt al hier in het dodelijkst tijdsgebricht mijn ziel gered en mijn tranen willen drogen. Psalm 116, vers 4 en 5. Des Heren, de genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.